Hij ging op zijn rustbed liggen, met zijn gezicht naar de muur en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw Isabel naar hem toe en vroeg: wat is er eigenlijk gebeurd dat je zo mismoedig bent en niet wilt eten? Nou, ik heb met de Jisraeliet Naboth gesproken, antwoordde hij. Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan. Daarop zei Isabel: wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta toch op en eet wat. Dat zal je goed doen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Naboth krijgt. Agab is woedend en te neergeslagen. En al mokkend gaat hij op zijn bed zitten met zijn hoofd tegen de muur aan. Hij komt erachter dat er een beperking zit aan zijn macht. Maar dan komt zijn vrouw Isabel binnen. En Isabel die vraagt gewoon een simpele vraag: wat is er eigenlijk aan de hand? En Agab vertelt wat er is gebeurd. Maar sluw als hij is, en misschien heeft u dat opgemerkt, hij vertelt niet het hele verhaal. Hij vertelt niets over de echte reden waarom Naboth zijn verzoek weigerde. Niets over het feit dat Naboth niet tegen Gods wil in wil gaan. Nee, hij vertelt simpelweg: Naboth wil deze wijngaard niet aan mij verkopen. Nou, wat een belediging, helemaal voor een koning. En zo vat Isabel dit dan ook op. Ze vindt het onbegrijpelijk. En ze zegt tegen Agab: weet je wat, ik ga jou wel een handje helpen. Dan lezen we verder, vanaf vers 8 tot en met 14. Uit naam van Agab schreef Isabel brieven, verzegelde die met een koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Naboth woonde. In die brieven stond het volgende: kondig een vastendag af en zet Naboth vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen. Naboth's stadsgenoten, de oudsten en de aanzienlijksten van zijn woonplaats, deden wat Isabel hun had opgedragen in de brieven die ze had gestuurd. Ze kondigden een vastendag af en lieten Naboth vooraan zitten toen het volk samenkwam. Twee mannen namen tegelijk of tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. Ze stuurden Isabel een bericht dat Naboth door steniging ter dood was gebracht. Wat een verschrikkelijk plan van Isabel. De hypocrisie die druipt er vanaf. Ze schrijft aan de machthebbers in Israël: kondigt een vastendag af. Wat een hypocrisie. Want wanneer deed men dat? Men ging vasten om zichzelf te verootmoedigen voor God. Ten diepste om zichzelf te vernederen voor God. Ja, om Gods wil te zoeken. Om hem daarin, in de hoop dat hij daarop zou antwoorden. In tijden van onheil. En de reden dat Isabel dit gebied om te gaan vasten is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ze gebruikt het middel om te vasten om te komen tot een soort van rebellie tegen God. Om juist datgene te doen wat God verboden had. Wat een hypocrisie. En wat gebeurt er dan? Naboth wordt beschuldigd door twee leugenaars. En voor de wet in Israël is dat voldoende om een rechtszaak rechtsgeldig te maken. Naboth heeft eigenlijk gewoon geen kans. En hij wordt uiteindelijk buiten de stad gestenigd. Weer de hypocrisie. Want ze deden dat buiten de stad om zelf niet rein te worden. Of onrein te worden. Maar juist door dit wat ze deden, werden ze natuurlijk onrein. Nou, we gaan verder. Vanaf vers 15 en 16. En daar staat het volgende. Toen Isabel hoorde dat Naboth dood was, zei ze tegen Agab: je kunt de wijngaard die de Jisraeliet Naboth je weigerde te verkopen, in bezit nemen. Want Naboth leeft niet meer, hij is dood. Toen Agab hoorde dat Naboth dood was, ging hij naar Jisraël om de wijngaard van Naboth in bezit te nemen. Nou, we weten, ook uit een ander gedeelte van de Bijbel, dat samen met Naboth, kun je voorstellen, samen met Naboth, ook tegelijk zijn twee zoons, met hem zijn gestenigd. En waarom? Dat was nodig om uiteindelijk geen erfgenamen meer te hebben voor koning Agab. En hierdoor kon hij daadwerkelijk het grond opeisen op een verschrikkelijke manier. Nou, en vers 16 is dan ook de climax van het gedeelte. Wat God er ook mee wil zeggen. En daar staat het volgende. Toen Agab hoorde dat Naboth dood was, ging hij naar Jezreel om de wijngaard van Naboth in bezit te nemen. Kijk, Izebel die deed het vuile werk, om zo maar te zeggen, van Agab. Misschien wist hij daar helemaal niks van. Maar vanaf dit moment dat hij opstaat en naar Jezreel gaat om de wijngaard van Naboth in bezit te nemen, op dat moment wordt hij medeschuldig aan de dood van Naboth. We zullen later ook zien dat God hem daarvoor verantwoordelijk houdt. Laten we dat maar gaan lezen, vanaf vers 17 tot 21. En daar staat: de Heere richtte zich tot de Tisbiet Elia met de woorden: kom, ga Agab, de koning van Israël, tegemoet. Hij is uit Samaria naar de wijngaard van Naboth gekomen, om die in bezit te nemen. Zeg tegen hem: dit zegt de Heer, je hebt een moord gepleegd. Zie je wel? Je hebt een moord gepleegd en je hebt het bezit van een ander toegeëigend. Zeg hem ook: dit zegt de Heer, op de plaats waar de honden het bloed van Naboth hebben opgelikt, zullen ze ook jouw bloed oplikken. Toen Agab Elia zag, zei hij: mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden. Ik heb u gevonden, antwoordde Elia. U hebt u ertoe geleend iets te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom breng ik onheil over u. U zult worden weggevaagd en alle mannelijke leden van uw koningshuis van hoog tot laag zullen worden uitgeroeid. Tot zover de Bijbellezing. Wat een onrecht vindt er plaats in het leven van Naboth. Maar wat ook een verschrikkelijk verhaal, wat er allemaal wanneer niet gebeurt. En wat ook, wat eigenlijk ook wel erg, hoe God er ook op reageert. Wat voor zware straf hij geeft aan Agab. Nou, wat kunnen wij hiermee in ons eigen leven? Wat zegt dit eigenlijk over de vraag hoe wij moeten omgaan met onrecht in ons eigen leven? Nou, voordat we daar een antwoord op gaan krijgen, wil ik eerst wat anders vertellen. Want dit gedeelte zegt namelijk eerst iets over Israël. En dat is namelijk vaak zo, een gedeelte vanuit het Oude Testament, dat gaat eerst over Israël en heeft ook een betekenis voor Israël. Maar het heeft ook een betekenis voor ons en dat zal ik zo meteen ook laten zien. Maar wat heeft het te zeggen over Israël? Nou, het Bijbelboek Koningen is geschreven in een inktzware tijd, in de periode waarin Israël leefde. Een periode waarin Israël namelijk was veroverd, waarin alle heilige plaatsen was vernietigd en waarin Israël was meegenomen in ballingschap. Nou, je kunt je wel voorstellen hoe dit is geweest voor Israël. Ze waren ooit een machtig koninkrijk in de tijd van Saul, David en later Salomo. Maar langzamerhand brokkelde dat koninkrijk af. Eerst in twee koninkrijken, het koninkrijk van Juda en het koninkrijk van Israël. Maar later werden ze ook nog veroverd door een vreemd volk. Werd het land vernietigd en werden ze meegenomen in ballingschap. Als dat je overkomt, als je van zo'n ongelooflijke macht en pracht en praal gaat naar een afbrokkeling waarin je meegenomen wordt naar een vreemd land, ja, dan doet dat wel wat met je. Dat kun je je wel voorstellen. Er kunnen zomaar vragen bovenkomen van: waarom heeft God dit toegelaten? Wij zijn toch zijn verbondsvolk? Wij zijn toch zijn oogappel? Wij zijn toch zijn volk? Wij hebben toch een verbond met hem? Waarom is dat ons overkomen? Nou, het Bijbelboek Koningen is dus geschreven midden in die moeilijke periode. En dat Bijbelboek geeft antwoord op die concrete vraag. En de boodschap is helder. De schuld van afbreuk ligt niet bij God. De schuld van afbreuk ligt bij het volk zelf. En dan in het bijzonder het gedrag van de koningen, hun geestelijke houding naar God toe. En alle verhalen die je in het Bijbelboek Koningen tegenkomt, gaan daarover. Dat God zich aan zijn beloften houdt. Dat hij zelfs keer op keer waarschuwt en zijn profeten stuurt om de koningen weer op rechte pad te brengen. Maar dat zij ongehoorzaam zijn en hun eigen weg bewandelen. En het verhaal wat vanmorgen centraal staat, het verhaal van Agab en Naboth, staat dan ook symbool voor die afbrokkeling die in heel Koningen plaatsvindt. De hele concrete vraag die Agrippa aan Naboth stelt, ja, is niet zomaar een vraag. Nee, deze vraag heeft een diepere laag. Deze vraag staat symbool voor zijn regering. Geef mij uw wijngaard, dan zal die mij tot moestuin dienen. Want zonder dat Agab zich daarvan bewust is, is deze vraag profetisch. Nou, hoe zit dat dan? Nou, Israël wordt namelijk in de Bijbel heel vaak vergeleken met een wijngaard. Een wijngaard die onder Gods hoede staat. Een wijngaard die leven en vrucht draagt als het volk Israël, ja, gehoorzaam is aan God. Een wijngaard die onder leiding staat van de wijngaardenier, God zelf. Dus zo wordt Israël vergeleken. En die moestuin, het Hebreeuwse woord voor moestuin, staat op één andere plek in de Bijbel, in Deuteronomium. En daar wordt Egypte vergeleken met een moestuin of een groentetuin. Egypte, wat symbool stond voor onderdrukking, wat symbool stond voor hard werken, wat symbool stond voor slavernij. Ik zal het gedeelte namelijk even voorlezen. Deuteronomium 11, vers 10 tot 11. Daar staat, want het land dat u in bezit zult nemen, is heel anders dan Egypte, waar u vandaan komt. Daar moest u de akkers naar het zaaien kunstmatig bevloeien als een groentetuin. Maar het land aan de overkant is een land met bergen en dalen, dat zijn dorst lest met water uit de hemel. Het is een land waaraan de Heere, uw God, veel zorg besteedt en waarover hij waakt het hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag. Nou, hier wordt het vertaald met groentetuin. Maar het is precies hetzelfde Hebreeuwse woord wat staat in 1 Koningen 21. Zie je wat hier gebeurt? De wens van Agab om een wijngaard te veranderen in een moestuin of groentetuin staat symbool voor zijn koningschap, voor zijn regering. Hij brengt met zijn regering Israël steeds verder terug naar de situatie in Egypte. Naar de situatie waarin ze te maken hadden met onderdrukking, met slavernij, met hard werken. Agab en alle andere, met vele andere koningen houden zich niet aan het verbond met God. En daarmee drijven ze het volk Israël steeds verder weg in geestelijke slavernij. Met alle negatieve gevolgen van dien. En uiteindelijk weten we dat het leidt tot een ballingschap. Dus de eerste betekenis van dit gedeelte is dan ook dat dit verhaal laat zien waarom Israël in de problemen zit. Het is de schuld van het volk zelf, in het bijzonder van de koningen. Maar gelukkig wordt ook in dit verhaal heel snel duidelijk hoe God erin staat. Gods trouw en zijn liefde worden zichtbaar. Hij stuurt Elia. Hij gaat verder met zijn volk, dwars door de rebellie van al die koningen heen. Hij zal, en dat staat in Koningen, continu komt er naar voren, hij zal zijn belofte met Israël nooit verbreken. En uiteindelijk zal er dan ook iemand geboren worden. Iemand uit de telg van David, die Israël dwars door alle rebellie heen, dwars door een verbroken wet heen, tot verzoening en vergeving zal brengen en schenken. En die iemand, dat is Jezus. Jezus de Messias. En als je kijkt naar Naboth, het verhaal van Naboth, dan kom je er al snel achter dat Naboth niet een typische type van Jezus is. Dat is wel een mooi woord, hè? Typische type van Jezus. Maar er zitten wel vergelijkingen in het verhaal van Jezus en het verhaal van Naboth. Want als je kijkt naar het leven van Jezus, Jezus deed ook radicaal de wil van God de Vader. En daardoor kwam hij uiteindelijk in de problemen, omdat hij zich niet hield aan de machthebbers van die tijd. Ook Jezus werd door een schijnproces beschuldigd. En uiteindelijk werd ook Jezus oneervol vermoord. Dus er zitten vergelijkingen tussen Naboth en Jezus. Maar Jezus is compleet anders dan Naboth. Want Jezus was geen slachtoffer. Jezus die deed de wil van de Vader om dit allemaal te ondergaan. Jezus boog het onrecht om in recht. En God de Vader legde alle schuld van alle mensen, van alle eeuwen, legde hij op de Heer Jezus neer. Dus ook de schuld van koning Agab, die legde hij op de Heer Jezus neer. Maar ook de schuld van het onrecht van degene die u iets heeft aangedaan, die legde hij op Jezus neer. En ook de schuld van mij en van u allemaal persoonlijk, legde hij op Jezus neer. Jezus is dan ook Gods ultieme plan. Jezus doorbreekt de negatieve spiraal van onrecht en vergelding. En zijn antwoord op het onrecht, ook van Naboth, is vergeving. Door Jezus kan de groentetuin weer omgebouwd worden tot wijngaard. Nou, en wij hier in Lemmer, wij mogen Jezus hierin volgen. Dat is ook wat Jezus ons geboden heeft namelijk, om anderen te vergeven. Kijk maar naar het Onze Vader, wat we afgelopen woensdag ook met de bidstond behandeld hebben. Vergeef ons onze schulden, staat er in het Onze Vader. Zoals wij ook vergeven onze schuldenaren. En als we dat doen, dan gehoorzamen we niet alleen God hiermee. Want dat is ook wat er gebeurt als je vergeeft. Maar er gebeurt nog wat. Vergeving werkt namelijk ook bevrijdend voor ons leven. Door vergeving voorkomen wij, ook in ons leven, dat we geestelijk gezien een moestuin worden. Dat we geestelijk gezien in slavernij blijven leven. Want dat is het gevolg van niet vergeven, van onvergeeflijkheid. Het maakt ons gebonden, het houdt ons gevangen, het maakt dingen kapot in ons leven. En het geeft Satan de ruimte om dingen kapot te maken in ons leven, maar ook misschien wel in de gemeente. Niet voor niets vindt God het zo ongelooflijk belangrijk dat we elkaar vergeven. Het doorbreekt namelijk die negatieve spiraal van onrecht en vergelding, onrecht en vergelding, onrecht en vergelding. Dat is wat er gebeurt. Maar het maakt ons ook daadwerkelijk, geestelijk gezien, vrij. Vergeving is dus Gods weg naar vrijheid en het echte leven. Maar ik heb al met heel veel mensen gesproken, ook mensen die hele erge dingen hebben meegemaakt. En ik ben erachter gekomen dat ook heel veel mensen liever niet willen vergeven. En waarom? Nou, eigenlijk omdat ze ten diepste gewoon wraak willen. Ze willen het vergelden. En dit kan natuurlijk fysiek, dat je letterlijk iemand te lijf gaat. Maar heel vaak gebeurt dat indirect. Dat je negatief over iemand gaat spreken. Dat je misschien met een ruime boog om iemand heen gaat lopen. Of dat je iemand, dat vind ik nog erger, iemand helemaal gaat negeren. Indirect wraak nemen. Maar als je wraak neemt, dat brengt je op hetzelfde niveau als degene die jou wat heeft aangedaan. Je blijft in die spiraal van onrecht en vergelding. Dat is wat er gebeurt. En tevens neem je de rol van God op je. Want alleen God komt het oordeel toe. Hij is een rechtvaardige rechter. En hij zal uiteindelijk rechtvaardig straffen. Want dat vind ik zo bemoedigend aan het verhaal van Naboth. Dat is wat Naboth heel duidelijk laat zien. Op het eerste gezicht lijken Agab en Izebel ermee weg te komen. Hun plan lijkt gelukt. Agab heeft de wijngaard die hij wilde. Maar toch is het niet het geval. Hun daden maken blijkbaar schuld bij God. God roept hen uiteindelijk ter verantwoording. En uiteindelijk straft hij hen ook met een hele verschrikkelijke straf. Ik denk dat het verhaal van Agab dat ons heel duidelijk laat zien. Dat ons handelen, onze daden, alles wat we denken en doen, alles wat we misschien niet doen. Dat dat niet losstaat van God. Maar dat deze daden gevolgen hebben ten aanzien van God. Uiteindelijk moeten wij ons ook daarvoor verantwoorden. Ik vind het, ja, je kunt daar heel erg bang van worden. En sommige kerken hebben daar ook een hoofdthema van gemaakt. Maar ik vind het juist bemoedigend dat God ook zo'n God is. Want dat betekent namelijk dat als jouw onrecht is aangedaan in jouw leven, en dat de daders misschien weg zijn gekomen hier op aarde, dat ze voor de wereld misschien vrij uit kunnen gaan, maar dat er ooit een keer een dag komt dat zij zich voor God moeten verantwoorden voor wat ze gedaan hebben. Ik vind het zo ongelooflijk bemoedigend. En ik hoop en ik bid dan ook maar dat deze daders, deze misbruikers, dat die uiteindelijk ook hun leven aan de Heer Jezus hebben gegeven, zodat de Heer Jezus voor hen betaald heeft. Want als ze dat niet hebben gedaan, dan zullen ze zichzelf moeten verantwoorden en ook de straf moeten dragen. Maar dit betekent dat we niet op Gods stoel hoeven te gaan zitten. God komt op voor de zwakkeren. God zal uiteindelijk rechtvaardig oordelen. En precies hetzelfde zie je dan ook terugkomen in het Nieuwe Testament. Die had ik daar even toegevoegd, maar die zal ik even voorlezen. In Romeinen 12, vers 19 staat: neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wrekers zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Dat staat in Romeinen 12, vers 19. Dus neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, want ik zal uiteindelijk vergelden. Vergeven betekent dan ook niet dat het onrecht wat jou is aangedaan, dat je dat goedkeurt. Maar vergeven betekent dat je het oordeel daarover loslaat en in Gods handen legt, die een rechtvaardige rechter is. Maar het gekke is, als je niet de keuze maakt om degene die jou onrecht heeft aangedaan te vergeven, dan blijf je gek genoeg gebonden aan die persoon. Je bent nog steeds aan het verleden geketend. Je bent nog steeds gebonden door bitterheid en wrok en misschien wel boosheid. Je bent niet vrij en dat kan een heel negatief effect op je leven hebben. Maar juist door te vergeven, doe je jezelf een heel groot goed. Je doorbreekt de gebondenheid, je wordt bevrijd en geeft God alle ruimte om jouw emotionele wonden te herstellen. Je kiest in dat geval voor de wijngaard en niet voor de moestuin. Goed, ik kom terug bij mijn hoofdvraag. Wat kun je het beste doen als iemand jou onrecht heeft aangedaan? Misschien wel een malafide makelaar, misschien wel de overheid, misschien wel een gemeentelid die hier wel onder ons zit. Wat kunnen we dan doen? Nou, de enige oplossing en de juiste oplossing die God ons geeft is vergeven. Vergeving. Vergeving is een keuze. Vergeving is zelfs een keuze die je vandaag ook kunt maken. Ik heb geleerd in mijn leven dat voor vergeving geen juist moment bestaat. Als je daarop wacht, ja, dan kan ik je garanderen, die gaat er nooit komen. Vergeving is ook geen gevoel. Als je op het juiste gevoel wacht, dan kan ik je ook garanderen, dat juiste gevoel gaat er nooit komen. Vergeving is daadwerkelijk een keuze die je maakt vanuit je hart en echt daadwerkelijk ook maakt vanuit je verstand. Een wilsbesluit. Ik kies ervoor om die persoon te vergeven, om het oordeel los te laten en in Gods handen neer te leggen. U moet wel goed begrijpen, door vergeving blijf je natuurlijk wel te maken houden met de gevolgen van het onrecht dat heeft plaatsgevonden. Als iemand jou heeft afgeperst, ja, meestal krijg je het geld niet meer terug. Dat is onveranderlijk. Heel veel gevolgen van het onrecht blijven bestaan. Maar de keuze die we hebben is de volgende. Doen wij dat? Leven wij met die gevolgen in de gebondenheid en bitterheid? Of leven wij met die gevolgen in vrijheid van vergeving? Oftewel, kiezen wij voor de moestuin of kiezen wij voor de wijngaard? Nou, dankzij Jezus hebben wij de keuze. Nou, vanmorgen, en dan ga ik ook afsluiten. Vanmorgen wil ik u helpen om ook deze keuze te maken. Vanmorgen wil ik ook samen met u in gebed gaan, zodat u ook daadwerkelijk de mogelijkheid hebt om misschien degene die u onrecht heeft aangedaan, om heel concreet het gebed uit te spreken. Heer God, ik wil die persoon vergeven. In de naam van Jezus kies ik daarvoor. Waarom? Omdat u mij vergeven hebt. En omdat ik weet dat u een rechtvaardig oordeel zult vellen. En ja, eigenlijk wil ik Helga vragen. Zou jij misschien wat op de piano willen spelen? En dat wij een moment nemen van stilte. Ik had een gebed voorbereid, maar de tweede PowerPoint is helaas niet aangekomen. Maar ik ga het denk ik gewoon uitleggen, want het is helemaal niet moeilijk. En ik wil jullie gewoon vragen, als we een moment stil zijn, als we luisteren naar de pianomuziek, om gewoon eens na te denken, is dat wat ik nu gehoord heb, geldt dat voor mijn leven? Is er iemand die me onrecht heeft aangedaan, die ik nog nooit vergeven heb? En wat nog steeds eigenlijk een invloed op mijn leven uitoefent. En als de Heilige Geest, want dat geloof ik, dat God op die manier wil spreken, als de Heilige Geest u ook mensen in uw gedachten brengt, dan wil ik u uitdagen om heel concreet het volgende gebed te bidden. Heere God, ik kies ervoor om de naam van die persoon te vergeven. Simpeler dan dat kan niet. Ik kies ervoor om deze persoon te vergeven. Dank u wel dat ik ook uw kind mag zijn. En ik wil een zegen vragen over deze persoon, want dat is gelijk een goede test of het oprecht is geweest. Zullen we een moment stil zijn? Dat we luisteren naar de muziek. En dat u voor uzelf kan nagaan. Heer, ja, deze preek. Moet ik daar wat mee in mijn leven? En ik wil u uitdagen. Als dat zo is, bid dat gebed. En geloof dat je dan ook echt daadwerkelijk bevrijd wordt van die persoon. Als het oprecht gebeurt. Laten we een moment nemen van reflectie en stilte. Ja, Hemelse Vader, Heer, ik wil u zo danken dat u onze God bent. Heer, dat wij ondanks onze schuld, ja, door u vergeven zijn. Als we oprecht bekering hebben gevraagd en in u geloven. U hebben aangenomen als Heer en Verlosser van ons leven. Heer, wij zijn niet zoveel beter dan Agab. Heer, ook wij, Heer, kiezen zo vaak tegen u. Kiezen zo vaak onze eigen weg. En wat een voorrecht dat wij mogen leven vanuit genade. Dat u zo barmhartig bent en zo vol van liefde bent, Heere God. Dat u zelfs gestorven bent voor ons. Nog voordat wij u kenden. Nog voordat wij ook daadwerkelijk zelf u wilden volgen. Heer, en ik wil u danken, Heere God, voor alle gebeden die ook net naar u toe zijn gegaan. Heer, u bent alomtegenwoordig. U kent ons door en door. Heer, u weet wat er bij ons speelt. Hoe moeilijk wij ook sommige dingen hebben gevonden. En ik wil u danken, Heer, voor iedereen die vanmorgen ook iemand heeft vergeven. En ik bid ook, Heer, God, wilt u ook komen met uw Heilige Geest. En ook herstellen wat kapot is gegaan. Heer, wilt u ons geven wat we nodig hebben. Zodat we meer en meer mogen worden zoals u het bedoeld heeft. Zodat we vrij mogen zijn. En echt daadwerkelijk dat ons leven mag zijn als een wijngaard. Heren, dat regelmatig vrucht draagt. Wat verfrissend is en vol is van leven. Heren, daar willen we ons naar uitstrekken. En ik bid dan ook, Heere God, of u ook de komende week met iedereen van ons mee wilt gaan. Dat u ook deze preek wilt laten doorwerken in onze gedachten. Zo wil ik dat vragen, uit genade, in de naam van Jezus Christus. Amen.